Gemeente, ik deel u mee namens de kerkenraad dat deze week op woensdagavond, zo de Heere wil, huisbezoek gedaan zal worden. En dat allereerst bij zuster Vroegendewij van Schetsen en eveneens bij de familie D. Vroegendewij, allebei in de Goede Ree. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 41, het derde en het vijfde vers. Psalm 41, vers 3, in plaats van troost, vervolgt mij vijands blaam. En vers 5, zelfs hij, op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot, verhief zijn hiel. 41, 3 en 5. Gemeente, de schriftlezing vanavond is uit het Johannesevangelie, het 13e hoofdstuk. En wij lezen daarvan de versen 21 tot en met 38. Johannes 13, vers 21 tot en met 38. En na de schriftlezing zingen we Psalm 54, vers 2, want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. 54, het tweede vers. Johannes 13, beginnend bij vers 21. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide: voorwaar, ik zeg u dat een van ulieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie het toch waren van welke hij dit zeide. En deze, vallende op de borst van Jezus, zeide tot hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: deze is het, die ik de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. En als hij de beten ingedoopt had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voer de Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doe het haastelijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide, want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beten genomen hebbende, ging terstond uit, en het was nacht. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. Indien God in hem verheerlijkt is, zo zal ook God hem verheerlijken in zichzelf, en hij zal hem terstond verheerlijken. Kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik de Joden gezegd heb, waar ik heen ga, kunt gij niet komen, alzo zeg ik ulieden nu ook. Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander lief hebt. Gelijk ik u lief gehad heb, dat ook gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat gij mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander. Simon Petrus zeide tot hem: Heere, waar gaat gij heen? Jezus antwoordde hem: waar ik heen ga, kunt gij mij nu niet volgen, maar gij zult mij namaals volgen. Petrus zeide tot hem: Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Ik zal mijn leven voor u zetten. Jezus antwoordde hem: zult gij uw leven voor mij zetten? Voorwaar, zeg ik u, de haan zal niet kraaien, totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben.
Oh.
wij doen u belijdenis van ons geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord voor de prediking vanavond is uit het gelezen schriftgedeelte, het 13e hoofdstuk van het Johannesevangelie en daarvan het 31ste vers. Johannes 13 vers 31, waar wij lezen: als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: nu is de Zoon des mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Laten wij samen Gods zegen bidden. Heere, we willen u ootmoedig danken voor het voorrecht dat u ons ook vanavond weer geeft. We mogen opnieuw gaan luisteren naar het woord van uw genade dat ons ook vanavond weer spreekt van de Heere Jezus Christus, de leidende borg van zijn kerk. Het evangelie verkondigt ons hem, die alles gedaan heeft om zondaren te behouden en die daarvoor ook de dure prijs heeft betaald, die met zijn eigen leven, met zijn eigen bloed, zijn volk heeft gekocht en ze zich zo tot een eigendom heeft gemaakt en die ze zo ook terugbrengt tot de God van wie ze afgevallen zijn. Heere, het evangelie mag ons vanavond weer wijzen op de bron der zaligheid, op die fontein en ook op dat fundament dat gij zelf gelegd hebt. Geef dat wij daar waarlijk ook plaats voor mogen hebben, voor dat woord, voor dit evangelie. En dan is het zo, Heere, u weet dat, u hebt het ons in uw woord zelf eerst gezegd, dat er van nature voor uw woord en voor uw genade in het zondaarsleven geen plaats is. We hebben aandacht voor van alles en nog wat. En wat er ook maar op onze weg komt en wat ook maar interessant lijkt, ach, daar zijn we mee bezig en daar geven we onze tijd aan, soms veel meer tijd dan nuttig en nodig is. Maar uw evangelie, Heere, ach, dat staat aan de rand, aan de kant van ons leven. En van nature is er geen plaats voor. Als gij komt met dat woord, als gij klopt aan de deur van ons hart, als gij nodigt en lokt en roept en waarschuwt, dan is er op zijn hoogst een ogenblik een indruk van datgene wat gesproken wordt, maar die indruk vervaagt en de rimpeling wordt weer gladgestreken en het leven blijft zoals het geweest is. Want er is geen plaats voor dat woord in ons hart en alles wat er maar op kan staan tegen uw woord en alles wat er maar in het geweer gebracht kan worden tegen het evangelie, dat wordt gemobiliseerd en dat staat uw woord tegen. Ons ongeloof, onze onbekeerlijkheid, onze wereldse gezindheid, onze gebondenheid aan de aarde, onze vleeselijkheid, onze geesteloosheid En al die dingen, Heere, het is alles één in het verzet tegen u en tegen uw woord waarmee gij komt. En nu bidden wij van u, Heere, aangezien dit de werkelijkheid is bij ieder natuurlijk mens, dat gij dat verzet doorbreken wilt. En dat gij plaats wilt maken voor het evangelie door ons te ontdekken aan onze nood en ellende buiten en zonder u. Ontdek er ons aan, Heere, wat het betekent om in deze wereld te staan en op weg te zijn naar de dood en naar de eeuwigheid. En op weg te zijn naar de rechterstoel zonder dat wij een borg voor onze ziel hebben. Ontdek er ons aan, Heere, wat het betekent om zondaar te zijn en met schuld beladen te zijn zonder dat iemand die schuld van ons afneemt en die ongerechtigheid verzoent. Ontdek er ons aan, Heere, wat het betekent als uw woord ons zegt dat die de Zoon ongehoorzaam is, de toorn Gods op hem blijft. Ontdek er ons aan wat het betekent en inhoudt dat als wij zonder u en zonder uw genade in Christus voortleven, dat we ook zonder de gerechtigheid en de genoegdoening van Christus zullen staan in het gericht. En dat het dan niet anders kan of wij zullen horen dat vonnis dat ons wegzendt in de buitenste duisternis. Maar ontdek ons er ook aan, Heere, wat het betekent om het evangelie van Christus ongehoorzaam te zijn. Wat het betekent om te mogen leven in het heden der genade en onder de aanbieding van het heil. Wat het betekent dat gij nog tot ons komt met de woorden des levens. En dat gij het nog niet moe zijt met ons, maar dat u ons nog opnieuw door dat woord uw genade de weg des heils wilt wijzen. Ontdek er ons aan en overtuig er ons van, Heere, dat alleen in een waarachtig geloof in u, de Heere, onze zaligheid gelegen is. Geef dat zo uw woord met kracht en met majesteit mag komen, als het vanavond in ons midden bediend wordt en dat het tot zegen mag worden gesteld en dat het tot bekering mag brengen. Zegen uw woord zo, Heere, voor hen die het nog nooit in waarheid verstaan hebben. Maar zegen uw woord ook voor hen die wel in waarheid dat woord hebben leren kennen en die in dat woord iets hebben ontdekt van dat ware, dat waarachtige hemelse voedsel, dat zo nodig is en dat ook zo dierbaar wordt voor onze hongerige ziel. Zegen het woord voor hen, in wie leven gij begonnen zijt te werken, opdat ook door de prediking van vanavond dat heilswerk, dat borgwerk van de Heere Jezus Christus meer en meer betekenis mag gaan krijgen. En opdat ook zulken het meer en meer mogen gaan verstaan, dat in de man van smarten, die thans verheerlijkt aan 's vaders rechterhand in de hemelen gezeten is, alle zaligheid gelegen is. En meer is ook niet nodig, want hij heeft alles gedaan. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Zo heeft hij in die laatste nacht van zijn leven gebeden. En gij hebt, o Vader, daar zelf uw zegel op gezet, toen gij hem opwekte uit de doden. Meer is niet nodig. Alles is voldaan. De schuld is vereffend. En waar het nu alles op wacht, dat is op dat levende, dat echte, dat waarachtige geloof, dat geschenk van uw Heilige Geest, dat deze weldaden mag toe-eigenen en aannemen. Heere, werk zulk geloof en versterk zulk geloof, ook door de prediking van het evangelie, en wilt gij geloofswerkzaamheden geven met hem die vanavond in het evangelie ons wordt voorgesteld, de zaligmaker van zondaren. Doe vluchten tot hem en schuilen bij hem. en vertrouwen op zijn volkomen offerande. En geef dat uw volk en kinderen het zo mogen leren af te zien van alles van zichzelf. En slechts te zien op u, die al het heil bezit voor tijd en eeuwigheid. Heere, gedenk gij allen die hier niet zijn. U weet wie dat zijn en u weet ook waarom ze hier niet zijn. Wat de reden is, waar de oorzaak ligt van het feit dat ze niet naar de kerk kunnen komen. We dragen onze zieken aan u op, u weet ook hun namen. Al noemen wij die namen u de Heere niet, u weet wie het zijn die ook vanwege ziekte uw hulp en uw bijstand in bijzondere zin van nodig hebben en die vanwege de tegenspoeden van dit aardse leven ondervinden dat het leven hier vol moeite en vol gebrek is. En nochtans doet gij al die dingen niet zonder doel, Heere. En gij hebt er toch immers ook deze bedoeling mee, dat het alles roepstem, dat het alles aansporing zou zijn om u de Heere te zoeken, te meer als wij ondervinden ook in de lichamelijke pijnen en zorgen en moeiten en ziekten en in de teleurstellingen van het leven dat we hier geen blijvende stad hebben. Laat dat dan ook de vrucht zijn, mee ook gewerkt door uw leiding in de gangen van uw voorzienigheid in ons leven, dat wij mogen gaan zoeken de toekomende. Maar dan zal daar toch wel de krachtige werking van uw Heilige Geest bij moeten komen, Heere, om uw woord toe te passen aan de harten. We bidden u voor Jan Peeman, die deze afgelopen week geopereerd werd in het ziekenhuis. Heere, geef hem ook wat hij behoeft daar in het ziekenhuis, en als hij straks weer thuis hoopt te komen, geef dat uw gunst hem mag vergezellen en laat ook dit alles nog mogen meewerken aan zijn waarachtig geestelijk welzijn. Dat zou de rijkste vrucht zijn voor hem en voor ieder die het te beurt valt. Zegen gij alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen gij het werk, Heere, dat gedaan wordt in dienst van het evangelie. Ach, laat dat woord toch getrouw gebracht mogen worden. Laat dat woord gebracht mogen worden in afhankelijkheid van u en van de leiding van uw geest. En vervul uw knechten met dat diepe besef dat zij van zichzelf niets kunnen doen en dat ze van zichzelf ook niets hebben. Met alle ervaring in de ambtelijke dienst en met alle ondervinding van bemoeienissen van uwentwege en ambtelijke ondersteuning in vroegere tijden, zullen ze toch ook vandaag weer afhankelijk blijven van wat gij wilt geven. Heere, doordring hen daarvan en geef dat ze zo ook mogen erkennen dat alleen uw woord, dat alleen uw geest zondaren kan bekeren, dat alleen uw onwederstandelijk werk de prediking tot zegen kan stellen. Heere, geef die zegen, waar uw woord ook verkondigd mag worden, het zij in ons land en op welke preekstoel dan ook en in welk kerkgebouw ook. Laat het maar gebeuren mogen, Heere, onder de inwachting van uw zegen en in biddend opzien tot u en in getrouwheid aan uw eigen woord. Wilt gij dat evangelie zegenen in alle landen van deze wereld en onder al de volkeren der aarde, ook daar waar het nog onbekend is, geef dat er plaats voor mag komen en dat dat woord ruimte mag krijgen en dat het zijn werk mag doen onder heidenen, onder het volk Israël en waar het dan ook maar gebracht mag worden, opdat er velen uit al de volkeren van deze aarde mogen worden gebracht aan uw voeten, o Heere Jezus Christus, aan de voeten van u tot wie gezegd is dat u zult ontvangen de einden der aarde tot uw bezitting. Schenk, Heere, uw zegen op alles wat gedaan wordt, opdat uw naam verheerlijkt worden en wil genadig al onze zonden vergeven, al onze ongerechtigheden verzoenen, om Christus wil. Amen. We zingen nu Psalm 42, vers 4 en 5. Ik denk aan u, o God, in het klagen, en maar de Heer zal uitkomst geven. 42, vers 4 en 5. We zijn, als we onze tekst lezen, gemeente, nog altijd in de paaszaal, waar de Heere met zijn discipelen is aangekomen, met de 12, en waar hij met hen heeft aangezeten, allereerst aan de paasmaaltijd, en waar hij, voordat die paasmaaltijd begon, zoals we ons herinneren uit voorafgaande prediking, ook de voeten van zijn discipelen heeft gewassen. De Heere heeft zich vernederd en hij heeft dat slavenwerk willen doen omdat niemand anders het deed. Niemand van de discipelen wilde buigen, niemand van de 12 wilde aan de voeten van de andere discipelen gaan zitten om hun bezoedelde, stoffige voeten te reinigen. En toen heeft de Heere dat wasbekken genomen en die linnen doek. En toen is hij de kring rondgegaan en toen heeft hij dat werk verricht. En toen heeft hij daarin ook onderwijs gegeven, zichtbaar. En hij heeft dat onderwijs ook door zijn toelichting, door zijn toepassend woord verklaard en het hen meegegeven als zijn woord. Hij heeft hen onderwezen in de noodzakelijkheid dat ze de minste moeten zijn en de ander uitnemender hebben te achten dan zichzelf. En hij heeft hen ook onderwezen in de noodzakelijkheid om geestelijk gewassen te worden. Wel nu, en daarna hebben ze aangezeten aan de tafel. En toen kwam, naar aanleiding van dat woord van de Heere Jezus, waarin hij tot zijn discipelen zei dat zij rein waren, naar aanleiding van dat woord werden Jezus gedachten geleid naar het feit dat er in die kring van de discipelen één was die een uitzondering vormde. Eén van wie dat niet gezegd kan worden: gij zijt rein. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij: gij zijt niet allen rein. En dan gaat de Heere daar straks weer op door in vers 18. Ik zeg niet van u allen. Ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit is geschied opdat de schrift vervuld worden die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. En nog een ogenblik later en de Heere komt er weer op terug. Maar dan is hij bij het overdenken van deze dingen, bij het overdenken van dat woord uit de 41ste psalm dat nu in vervulling gaat, dan is hij, als deze dingen hem duidelijk voor de aandacht staan, zo zegt vers 21, ontroerd in de geest. Davids woord, dat hij in der tijd gesproken heeft, na het verraad van Achitofel, de man die mijn brood at, heeft de verzenen tegen me opgeheven, dat wordt nu door Davids grote zoon persoonlijk ondervonden als een woord dat hem zeer pijnlijk gaat treffen. Want één uit deze kring, één uit de kring van intieme vrienden die zo lange tijd bij hem geweest zijn, gaat hem verraden. De anderen uit de kring van de discipelen weten dat niet en ze beseffen ook niet wat Jezus ermee bedoelt. En zelfs als Jezus de verrader straks heeft aangewezen, dan dringt het nog niet tot hen door. Zoveel vertrouwen hadden ze ook in hem, die tenslotte het verraderswerk blijkt te gaan verrichten. Maar de Heere Jezus Christus, de Alwetende, heeft precies geweten wie het was en wat hij van hem ondervinden zou. En vandaar dat er staat: Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. En dat stempelt dit 13e hoofdstuk van het Johannes-evangelie tot een echt lijdenshoofdstuk. Een hoofdstuk waarin de Heere Jezus Christus, de man van smarten, aan ons voorgesteld wordt. Een hoofdstuk waarin hij de weg des lijdens betreedt. Een hoofdstuk waarin bijvoorbeeld ook een vers als het 30ste een zwaar accent krijgt. En het was nacht. Nacht. Ook voor Jezus. Lijdensnacht. De uren der duisternis. De macht der hel. De nacht van het bloedzweet in Gethsemane straks. De nacht van het verraad, van de gevangenneming, als ze komen met zwaarden en stokken gewapend om hem te arresteren. De nacht van het oneerlijke verhoor voor Caiaphas. De nacht van de verloochening van Petrus. Ik ken die mens niet. En het was nacht. Wel nu, tegen deze achtergrond is het woord van onze tekst eigenlijk op het eerste lezen onbegrijpelijk. Want hoe kan de Heere Jezus onder zulke omstandigheden, als hij de verrader heeft moeten aanwijzen, en als hij ontroerd is in de geest, wetende wat er gebeuren gaat, hoe kan de Heere Jezus in zulke omstandigheden, nu het ook voor hem nacht is en steeds meer zal gaan worden, gaan spreken over zijn verheerlijking? Hoe kan hij spreken over zijn verheerlijking die nu plaatsvindt, niet straks? Hij zegt niet, nu zal de Zoon des Mensen verheerlijkt worden als hij alles volbracht heeft, maar hij zegt, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Dat woord past op de paasmorgen. Dat woord past op de hemelvaartsdag. Dat woord past Christus als hij zitten mag aan de rechterhand van zijn Vader. Nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Nu hij opstaat uit het graf en nu hij de dood achter zich laat, nu hij ten hemel ingaat, nu hij de troon van zijn Vader mag beklimmen en nu hij de scepter in handen houdt, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Maar hoe kan hij het zeggen daar in de paaszaal? Hoe kan hij het zeggen te midden van zijn discipelen die zo pas nog hebben gezien dat hij ontroerd was in de geest? De overwinning is nu toch nog niet behaald. De bangste lijdensnacht moet nog beginnen. En het zwaarste wat van hem geëist wordt, dat zal nog van hem geëist worden. En de prijs moet nog betaald worden. En zijn leven moet hij nog afleggen. Hoe kan hij dan zeggen, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt? Nee, het ligt anders. Nu is Satan de machtige. Hij, zo lezen we in het hoofdstuk dat we gelezen hebben, nu in deze nacht vaart Satan in Judas. Krijgt Satan een uit die kring helemaal in zijn macht. En dat kon wel eens betekenen dat hij ze straks allemaal in zijn macht gaat krijgen. Nu is het de uren der duisternis. Nu is de macht van de hel losgebroken. En hoe kan dit woord van Christus in dit uur weer klinken? Ik denk niet dat we verbaasd zouden zijn geweest, gemeente, als wij hadden gelezen, als hij dan uitgegaan was, Judas namelijk, zeide Jezus, en als er dan een klacht was gekomen. Als de heiland dan was gaan klagen over het feit dat die man die zijn brood at en die zijn vree en disgenoot is geweest, nu zijn vijand was geworden. Als hij dan was gaan klagen over Satans macht en list,
Als hij dan was gaan klagen vanuit de benauwdheid en de angst van zijn ziel, mijn God, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Zou het u verbaasd hebben als de heiland nu zijn lijden verzwaard gaat worden bij elke stap die hij doet en bij elk moment dat de tijd voortgaat? Zou het u verbaasd hebben als de heiland hier gesproken had over de innerlijke ontroering van zijn ziel en over de angsten van zijn ziel die hem vervaren en benauwen? En als wij hem hadden horen spreken, niet alleen met de dichter van de 41ste psalm over het verraad van Judas, maar ook met de dichter van de 42ste psalm: al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Zou het u verbaasd hebben als de zoon des mensen, zo wordt hij genoemd, als dat kind, als die zoon van Maria, als die man van smarte, in de angsten die hem benauwen en in de verschrikkingen die hem te wachten staan, was gaan klagen over alles wat hem nog overkomen zou die nacht? Hier ziet hij immers Satans overwinning. Hier ziet hij immers hoe er een van de kring die hij toch met zorg gekozen heeft afvalt. Lange tijd heeft de Heere Jezus deze Judas bij zich gehad. Lange tijd heeft hij geworsteld om zijn behoud. Lange tijd heeft hij hem gewaarschuwd. Oh, dat begon al spoedig toen nog niemand iets besefte in de kring van de discipelen. Toen heeft de Heere Jezus deze Judas toch al een wenk gegeven dat hij wist dat zijn hart niet recht was. Heb ik u nu 12 uitverkoren? Wel, nu één uit u is een duivel. En zo heeft hij Judas, zonder dat hij er met een ander over sprak, toch gewaarschuwd. En zo heeft hij Judas toch tot bekering geroepen. En zo heeft hij Judas toch op het hart gebonden om die kwade wegen te verlaten en de Heere te zoeken in oprechtheid des harten. En ook nu weer, pas bij die gelegenheid van de voetwassing, heeft hij het nog weer eens voor Judas in ieder geval duidelijk gezegd: één uit u zal mij verraden. Maar als dan blijkt dat al die liefdearbeid van de Heere Jezus vruchteloos is, en dat al die roepstemmen geen enkele uitwerking hebben, maar dat Judas al verder gaat op de weg van zijn eigen keuze, als Judas al verder gaat en al brutaler wordt en ook, zelfs zoals de andere evangelisten ons vertellen, niet aarzelt om de huichelachtige vraag te stellen: ben ik het misschien, Heere? Dan krijgt Satan hem helemaal in zijn macht. Dan vaart de duivel in hem. En dan raakt Jezus hem kwijt, ondanks al de liefdearbeid die hij aan hem besteed heeft. Ondanks al die tijd dat hij om zijn behoud geworsteld heeft. Wel nu, als u daarnaar kijkt, dan heeft de Heere Jezus toch alle reden om te klagen, nietwaar? En we zouden het verstaan als we dat in Johannes 13 lazen. In plaats van een klacht. Hij spreekt van verheerlijking. Maar is hier dan heerlijkheid? Hier is lijden. En het was nacht. Hier is verraad. Hier is Satans macht. Hier is de hel die op hem afkomt. Vergist de Heer Jezus zich dan als hij spreekt over verheerlijking? Nee, hij vergist zich niet, hij vergist zich nooit, ook nu niet. Maar hoe verstaan we dit woord dan? Mag ik u eerst een algemeen antwoord geven en daarna meer een bijzonder antwoord? Algemeen kan gezegd worden dat de Heere Jezus in alles wat hij deed en in alles wat hij leed leefde bij het woord. Altijd leefde hij bij het woord. U moet maar eens zien op Golgotha aan het kruis straks. Als de Heere Jezus die paar korte kruiswoorden spreekt, dan zijn daar toch ook weer in die kruiswoorden een paar bij die zo rechtstreeks uit de schriften genomen zijn. Hij leeft bij het woord. Dat is ook voor hem spijs en drank. En dat woord heeft hem gezegd, en het is ingegaan in zijn ziel, dat de Christus al deze dingen moest lijden om zo tot zijn heerlijkheid in te gaan. Nu, zo heeft hij ook altijd over zijn lijden gesproken. Gaat u maar na in de evangelie. Als u leest de lijdensaankondigingen, de eerste, de tweede, de derde, dan laat hij het niet alleen bij de aankondiging van zijn naderend lijden, maar dan loopt de aankondiging van dat lijden altijd ook uit op de aankondiging van zijn opstanding. Na zijn lijden, na zijn sterven. En dat perspectief heeft hij altijd gehad. Dat zegt ook de schrijver van de Hebreeënbrief. Dat hij om de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Vanwege dat perspectief van de vreugde, van de heerlijkheid die hem beloofd was, die hem in het vooruitzicht gesteld was, heeft hij steeds kracht ontvangen om het kruis te dragen en de schande te verachten. In dat geloof, in de schriften dat van die heerlijkheid sprak, in dat geloof heeft hij geleefd. En dat geloof is onder allerlei omstandigheden, ook onder bange omstandigheden, steeds weer gevoed uit en door de beloften Gods. Daar had hij houvast aan. Hij zag zijn hele leven terug in de schriften. Hij zag zijn lijden terug in de schriften. Zo pas nog weer de 41ste psalm. Dat woord dat in vers 18 geciteerd wordt. Dat woord van David als hij klaagt over Achitofel. Hij ziet iedere keer weer een nieuw aspect van zijn lijdensweg terug in de schriften. Maar hij ziet ook terug in de schriften de heerlijkheid die hem in het vooruitzicht gesteld is. Ook in deze nacht. Als Judas heen gaat om zijn verraderswerk te gaan verrichten, ziet de Heer Jezus over het lijden, over de duisternis heen, naar het licht. Naar de heerlijkheid die daarna komt. Want de Heere Jezus is, wat hem ook overkomt, zeker van de liefde en de trouw van zijn Vader. Hij weet één ding zeker, dat hoewel zijn Vader hem straks toch ook zal gaan verlaten, omdat dat ook geëist wordt, omdat dat ook behoort bij het betalen van de prijs. Hij weet dat hoewel hij straks dus in dat bange uur van Gods verlating nederdalen zal ter hellen. Hij weet dat ondanks dat zijn Vader nooit ontrouw zal worden aan zijn eigen woord. En zijn Vader nooit zal ophouden zijn eigen zoon lief te hebben. En daarom is het woord dat de Heer Jezus hier spreekt in de eerste plaats een geloofswoord. Het is een woord dat hij spreekt in het geloof dat het woord van God ook voor hem gesproken niet ter aarde zal vallen. En wat er dan ook gebeurt en hoezeer het dan ook de uren en de macht der duisternis zal zijn. En hoezeer zijn ziel ook benauwd zal worden. En hoeveel golven en baren van de toorn en de gramschap Gods er ook overheen zullen gaan. En hoe vol die beker van de gramschap Gods ook is, die hij straks tot op de bodem moet gaan drinken. Hij weet één ding in dit heilig uur zeker. Wat hij doen gaat, is geen waagstuk vol onzekerheid. Maar de heerlijkheid wacht. De heerlijkheid staat hem voor ogen. En waarom weet hij dat zo zeker? Omdat zijn vader het gezegd heeft. En dat is dus waar. En dan is voor het geloof, hier voor het geloof van de Heere Jezus Christus, de toekomst soms al heden. Niet waar? Wat dan nog werkelijkheid moet gaan worden, is voor dit ogenblik al voor zijn geloofsoog werkelijkheid. En hier ondervindt hij het al, in beginsel, de voorsmaak ervan. En wat God geven zal in de toekomst, dat mag in het geloof al wel eens bezeten worden. En in het geloof mag daar al wel eens uitgeleefd worden. Zo heeft de Zoon des Mensen in het geloof voorsmaken gehad in de paaszaal van de heerlijkheid die voor hem weggelegd was. In die nacht, die bange nacht, in dat uur waarin zijn geest ontroerd was, iets gesmaakt van de heerlijkheid die zijn vader voor hem bestemd had. Nou, en dat is een bemoedigende onderwijzing, gemeente. Want wat de Heere Jezus hier ondervindt, dat wordt toch ook, zij het hier en daar met wat verschil, de ervaring van alle die zijn voetstappen mogen drukken. Nee, Gods kinderen, ik zeg dat natuurlijk niet met de bedoeling dat Gods kinderen dezelfde weg zullen gaan als de Heere Jezus Christus. In een zeker opzicht is zijn weg geheel uniek. En is er geen één met hem te vergelijken. Als het gaat om het verdienen van de zaligheid, als het gaat om het betalen van de schuld, als het gaat om dat verlossingswerk, dat borgwerk, dan is hij geheel enig. En dan treedt niemand in zijn voetsporen. Maar als het gaat over het leven uit het geloof in de beloften, dan laat hij een voorbeeld achter. Zoals hij dat ook deed toen hij aan de voeten van zijn discipelen zat. En toen hij die voeten waste, dit heb ik u tot een voorbeeld nagelaten. Zo is ook de Christus die op de lijdensweg uit het geloof moet leven. Een voorbeeld voor hen die achter hem aankomen. Want ook zij gaan kennen de nachten in hun leven. En zij gaan kennen de bestrijding. En zij gaan kennen de ontroering in de geest. En zij gaan ondervinding krijgen van de aanvechtingen van Satan. En zij krijgen te maken met de listen van de vorst der duisternis. En hun ziel wordt heen en weer geslingerd bij tijden. En zij kennen, en daarom kon de Heere Jezus zich erin terugvinden in de woorden van de dichters. Maar zij hebben het zo ook doorleefd. Zo heeft David het gekend en zo heeft David het ondervonden, dat vrienden tot vijanden worden. En zo heeft de volgende dichter in de 42e psalm ondervonden, verbannen te zijn van het aangezicht Gods en te ondervinden dat de Heer een gramschap op hem neerziet en dat hij geen vrede vindt voor zijn hart en dat het duister is en dat de golven over zijn ziel heen gaan. Zo zijn er in het leven van hen die de Heere lief hebben, tijden die getypeerd kunnen worden met dat woord uit vers 30. En het was nacht, de nacht van de smart, de nacht van de zielsbenauwdheid, de nacht van de aanvallen en de listen van de boze, de nacht van de twijfel, de nacht van het kruis dragen. De nacht waarin vrienden verlaten en vijanden worden. De nacht van de pijn, van de vernedering. En er is zoveel waarover we klagen kunnen. Maar met alles wat Satan doet, en met al de duisternis die hij over de ziel laat vallen, en met al de benauwdheid die hij in het hart kan ontsteken, en met al de vrees die op zijn beschuldigingen door het hart heen kan woelen, en met al de angsten der ziel, en met alles wat ongeloof en verdorvenheid in ons vreesachtig gemoed teweeg brengt, met dat alles zijn Gods beloften niet veranderd. Die blijven dezelfde. En de vraag kan wel eens knijpen in de ziel, zorgt God wel? Weet Hij wel van mij af? Zou de Allerhoogste van mijn lijden en bittere rampen kennis dragen? We kunnen het vragen met het oog op onszelf. Gods kind kan het schier aan de grens van de wanhoop wel eens vragen met het oog op zichzelf. Als hij voorwaarts gaat en de Heere nergens kan bespeuren. En als hij achterwaarts keert en de Heere nergens kan ontdekken. We kunnen het vragen met het oog op de kerk in een tijd als de onze waarin wij leven. Een tijd van duisternis, een tijd van achteruitgang. Een tijd van openlijke hoon en spot en verachting van het woord van God. En van de dienst des Heeren. Een tijd van misbruik van de naam des Heeren. Wat zal van terechtkomen en wat zal de toekomst baren? Twijfelingen en vrees. Maar heeft God in die nacht zijn woord herroepen? Heeft hij zijn beloften door zijn gramschap toegesloten? Dit is onmogelijk, want hij verandert niet. Die beloften zijn zeker en dat woord is gewis. En daarom ook al lijkt het alsof Gods werk afgebroken wordt, al lijkt het alsof Satan het winnen gaat en er was geen ogenblik in de ganse levensweg van de Heere Jezus Christus waarin het er meer op leek dat Satan het winnen zou dan die nacht. Toen hij in Judas voer en een van de 12 volledig in zijn greep kreeg. Judas, die hem zou gaan verraden. Nou lijkt het alsof Satan het winnen gaat. Het werk van God gaat toch door, want het woord van God is toch gewis. Daar heeft de Heere Jezus zich in dat uur in het geloof als de Zoon des mensen aan kunnen vastgrijpen. En dan zegt dat geloof ook van Christus, nochtans. Nochtans, al lijkt alles anders. Al lijkt alles duisternis, al is het ook nacht. Dan zegt dat woord van Christus in het geloof toch, nochtans, nu is de Zoon des mensen verheerlijkt. En dat geloof, dat mag bij tijden ook beoefend worden door Gods kinderen. En dan mag er zo in het leven van Gods kinderen niet vanwege eigen standvastigheid en vanwege eigen trouw. Nee, daar niet om. Maar vanwege de onveranderlijkheid Gods en vanwege de trouw van Jehovah toch geloofsoptimisme zijn. Hij zal mij niet begeven. En hij zal me niet verlaten, want hij heeft het gezegd. En ten aanzien van de kerk, de poorten der hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. Hij heeft het gezegd. Maar ik zie in onze tekst dat de Heere Jezus ook nog een speciale reden heeft om in dit uur, in deze nacht, te spreken van zijn verheerlijking. Niet alleen die algemene regel, niet alleen datgene wat in hem en ook in de zijnen waar is, dat ze mogen steunen op de onveranderlijke beloften en toezeggingen van de Heere, maar er is ook nog een speciale reden voor de Heere Jezus om nu van verheerlijking te spreken. Want wanneer zegt hij dit? Nou, onze tekst maakt dat duidelijk. Als hij dan uitgegaan was. En die hij, dat is Judas. Zodra de deur achter Judas dichtvalt. En Jezus met de 11 daarachter blijft. Klinkt dit woord.
U zegt, maar dat is toch merkwaardig. Judas, één uit de kring van de 12, is weg. En Jezus weet, Jezus als enige weet waarom hij weg is. Waarom is Judas weggegaan? Oh, dat was zijn eigen keus. Ja, dat was zijn eigen vrije keus. Hij ging uit zichzelf weg. Hij heeft zich aan Jezus gestoten, hij heeft zich aan Jezus geërgerd. En weliswaar staat hij onder de invloed van de duivel al langer, en nu in bijzondere zin. Satan heeft hem helemaal in zijn macht gekregen, maar Judas heeft zich moed en vrijwillig aan deze zielenmoordenaar uitgeleverd. En zo is Judas geheel verantwoordelijk voor wat hij doet en voor wat hij doen gaat, voor de keus die hij maakt en voor het verraad dat hij gaat plegen. Ja, het is Judas die uit eigener beweging weggaat. Is dat alles wat we ervan kunnen zeggen? De Heere Jezus heeft lange tijd moeite gedaan om Judas terug te houden. Lange tijd moeite gedaan om Judas van zijn weg der zonde en dwaasheid terug te doen keren. Al die waarschuwingen, die waren daarvoor bedoeld. Lange tijd heeft de Heere Jezus geduld met Judas gehad. Maar nu Judas blijk gegeven heeft dat hij vast besloten is, nu trekt Jezus zijn handen van Judas af. En in feite, als u vraagt waarom gaat Judas weg, dan kunt u zeggen hij gaat weg omdat hij zo verkiest. Dan kunt u zeggen hij gaat weg omdat dat zijn eigen wil is en zijn eigen keus is. Maar vers 27 laat het toch nog in een ander licht zien. Judas gaat weg omdat Jezus hem wegstuurt. Wat gij doet, doe dat haastelijk. En als straks de deur achter Judas dichtvalt, dan gaat die deur dicht en Judas gaat uit in de nacht. Ten diepste omdat Jezus hem weggezonden heeft. Hij had hem ook nu nog bij zich kunnen houden. En wat had hij dan veel leed en ellende voorkomen? Want Jezus wist wat Judas ging doen. Als hij zegt, wat gij doet, doe dat haastiglijk, dan weet hij dat Judas nu heen zal gaan. En zijn geest volgt hem op zijn stappen, op zijn reis, op zijn pad. Hij weet dat Judas naar de overpriesters gaat. Hij weet dat hij zijn verraderswerk gaat doen. Hij weet dat hij ze gaat aansporen om nu Jezus te vangen. Hij weet dat hij straks komen zal met de bende om Jezus aan die bende aan te wijzen. En als Jezus nu eens, ook nu nog weer, zoals hij dat al eerder gedaan heeft, Judas met alle geweld bij zich gehouden had, hij had hem kunnen verbieden weg te gaan. Hij had hem kunnen verbieden in de kring van de discipelen om zijn verraderswerk te gaan verrichten. Hij had zijn plannen kunnen verijdelen en dan hadden de vijanden Jezus niet in handen kunnen krijgen. Zou dat bovendien nog niet barmhartig geweest zijn tegenover Judas? Maar als hij tot hem zegt, wat gij doet, doe dat haastiglijk. En als hij zo zijn handen van Judas losmaakt. 3 jaar lang heeft hij hem vastgehouden. 3 jaar lang heeft hij hem zoeken bij te sturen. 3 jaar lang heeft hij met die liefde handen hem zoeken te leiden. 3 jaar lang heeft hij hem van de weg der zonde terug zoeken te houden. 3 jaar lang. Maar Judas heeft niet gewild. En als Jezus in dit laatste uur zijn handen dan van hem losmaakt en aftrekt, dan buigt hij daarmee onder de wil van zijn vader. Want hij had, door Judas ook nu nog vast te houden, het lijden kunnen voorkomen, de gevangenneming, het verraad, het verhoor, hij had het allemaal kunnen verijdelen. En dat was de verzoeking in dat uur. De verzoeking voor hem wiens geest ontroerd was. En die in zijn menselijk bestaan, in zijn menselijke ziel angsten heeft gekend en straks nog dieper zal gaan kennen.
die gehuiverd heeft voor wat hem op die lijdensweg van nu aan zou ontmoeten, die het alles voorzien heeft. Jezus had dat allemaal kunnen voorkomen. Maar als hij Judas wegzendt, dan leeft het opnieuw in zijn ziel wat hij in de eeuwigheid tegen zijn vader gezegd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. En dan triomfeert de Heere Jezus in dat uur van de verzoeking en hij zal Judas niet bij zich houden. En hij zal Satan niet in zijn werk belemmeren. Zijn gehoorzaamheid aan zijn vaders wil overwint de ontroering in zijn geest en de angsten in zijn ziel. En daarom mag hij zeggen, nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt. Omdat hij staande bleef in de verzoeking. Omdat hij trouw bleef aan zijn belofte, zijn borgstelling. Zie, ik kom. Ja, Jezus is hier heerlijk, ook in zijn houding tegenover Judas. Want hij gebiedt en Judas gaat. En dat was helemaal de bedoeling niet. Van de overpriesters en van de schriftgeleerden was dit de bedoeling niet. Want ze hadden gezegd, niet op het feest. Opdat er geen oproer komen. Niet op het feest. Dat is veel te riskant. Maar Jezus zegt wel op het feest. Wat gij doet, Judas, doe het haastelijk. En terwijl dat Sanhedrin er niet op gerekend had, moeten ze nu haastig bij elkaar komen. En haastig tegen hun eigen plannen in nieuwe plannen gaan maken. En dan desnoods Jezus nu maar arresteren. En het risico lopen dat er oproer komt onder het volk. Want Jezus heerst te midden van zijn vijanden, nu al. Nu al is iets van de heerlijkheid beleefd. Straks krijgt hij de belofte. Heers in het midden van uw vijanden. Maar nu doet hij het al. En er is straks een geloop door de nachtelijke straten van Jeruzalem. Om al die leden van het Sanhedrin op tijd in een vergadering bijeen te brengen. Waarom? Omdat de Zoon des Mensen verheerlijkt is. En hij bestuurt. En hij regeert alles. Hij zendt Judas weg. Hij zorgt ervoor dat die plannen met alle voorzichtigheid gemaakt van het Sanhedrin herzien moeten worden. Want niemand neemt zijn leven. Laat niemand dat denken. Maar als hij het geeft, dan geeft hij het vrijwillig. Daarin ligt de overwinning van de Zoon des Mensen, hier al. En als hij dan toch gelooft in de onfeilbare beloften Gods, dan mag hij in het geloof de werkelijkheid van straks nu al bezitten. De zekerheid, de Zoon des Mensen is verheerlijkt. En dat is ook een stuk van de zalige zekerheid die de Heere zijn kerk, zijn volk in dit leven meegeeft. O nee, de zaak van Gods kerk is niet twijfelachtig en onzeker. Dat kan Satan wel eens wijsmaken, maar niets is minder waar dan dat. En er kan wel eens vrees en verschrikking zijn, we zagen het zo pas al. En het kan allemaal wel eens benauwd worden en laag aflopen in het persoonlijk leven. En zoals wij dan vrezen ook in het leven van Gods kerk. Maar Christus heeft overwonnen. En hij regeert. Hij regeert in het midden van zijn vijanden. En er is geen Judas die wat doen kan uit eigen beweging. En er is geen Caiaphas die wat beslissen kan uit eigen beweging. En er is geen Pilatus die wat doen kan uit eigen initiatief. Maar het hart der koningen is in de hand des Heren als waterbeken. Hij neigt het tot wat hij wil. En er is geen haar die van het hoofd vallen kan, zonder de wil van de hemelse Vader. En geen hond kan zijn tong roeren tegen een van Gods uitverkorenen. O, laat dat dan sterken in de nacht en in de duisternis.
waarin ook de dichter van die 42e psalm verkeerde. Maar hij heeft uit datzelfde geloof geleefd, dat God regeert en dat God zijn almacht toont. En al moet hij dan klagen en al heeft hij dan vrees en al is er dan angst in zijn ziel, als die er een ogenblik bovenuit mag kijken, als die er bovenuit getild wordt, hou vast krijgt aan die beloften Gods, hou vast krijgt aan dat feit dat de Heere regeert, en niet zijn vijanden die het op zijn ondergang voorzien hebben, en niet de Judas die de verzenen opheft en die een vijand geworden is, en niet de bende die komt met stokken en zwaarden gewapend, en niet de hel, maar dat God, dat Christus regeert. Dan zegt die dichter in de benauwdheid, maar de Heer zal uitkomst geven. Dat is de vastheid. En dan zegt de Heer Jezus nog iets, gemeente. En dat is dat het niet alleen om zijn verheerlijking gaat, maar hij spreekt hier ook over de verheerlijking van zijn Vader. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in hem verheerlijkt. En dat is nog meer. Dat grijpt nog hoger. Niet de verheerlijking van Christus is het einddoel, maar de verheerlijking van de Vader. En met die woorden vat de Heer Jezus nu eigenlijk heel het doel van zijn werk samen. U kunt zeggen, de Heer Jezus kwam om zondaren zalig te maken, en dan spreekt u de waarheid. U kunt zeggen dat hij kwam om de werken des duivels te verbreken, en dat is ook wat de schrift ons voorhoudt. Maar één ding gaat boven dat alles uit. Hij kwam om God te verheerlijken. Dat is, hij kwam om de eer Gods en de deugden Gods te herstellen. Waarom was dat nodig? Och, omdat de mens, omdat u en ik die deugden Gods ontluisterd hebben en de eer van God geschonden hebben. En wij kunnen en wij willen die eer Gods niet herstellen, en wij zoeken de heerlijkheid en de grootmaking van onze Schepper niet. Dat is niet onze intentie, dat is niet vanuit het natuurlijk mensenhart te verwachten. Maar Christus kwam om dat wel te doen. En het heeft hem altijd voor ogen gestaan. Elke dag van zijn leven is dat het doel van zijn leven, van zijn spreken, van zijn denken geweest. God verheerlijken. En dat heeft hij gedaan. En omdat hij dat gedaan heeft, tot op dit ogenblik toe, ook tot en met de uitwegzending van Judas, mag hij erbij zeggen, God is in hem verheerlijk. En daar zal hij dan ook nog mee doorgaan, voor zover hij nog leven zal op aarde. Daar zal hij mee doorgaan, ook in die laatste nacht en in die laatste dag die op die nacht volgt. Want wat de engelen bij zijn geboorte gezongen hebben, dat moet in de dood van Christus een grondslag krijgen. Ere zij God. En zo zorgt hij nu voor alles, deze borg. Zo zorgt hij ervoor dat de werken des duivels verbroken worden. Ach, dat zien wij toch ook als hij heerlijk is, te midden van zijn vijanden. En als hij regeert en als hij Judas wegzendt. En als Satan niets kan doen zonder zijn wil. En zo zien we dat hij zijn volk komt verlossen. O, dat zal zichtbaar worden als hij voor hen sterft aan het kruis. Als hij zijn leven aflegt en dat woord in vervulling doet gaan, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Als hij die dure prijs gaat betalen tot de laatste penning toe, om zo aan God het rantsoen te geven en een schuldig volk van verdoemelijke zondaren weer te herstellen in de gunst van God. Maar in dat alles heeft hij nog iets anders op het oog. Gemeente, vergeet u dat niet. In dit alles heeft hij zijn Vader op het oog. Hij moet Satan in de ogen zien om hem te bestrijden. Hij houdt dat volk dat hij van zijn vader gekregen heeft en dat hij verlossen moet vast met de armen zijner liefde. En hij laat hen niet los, zelfs niet als zij hem loslaten. Maar in dat alles en door dat alles heen en boven dat alles uit blijft zijn oog op God gericht. Want dat voor alles en dat boven alles, hij moet zijn vader verheerlijken. Hij moet de deugden Gods herstellen. Hij moet dat werk, dat zondaarswerk van mensen ongedaan maken. En de krenking van Gods eer en de schending van zijn naam en de verachting van zijn deugden. Het wordt van hem gevraagd dat hij dat alles goed gaat maken. Zo liggen de dingen zuiver in het leven van de Borg. En zo komt het ook voor dat volk van de Borg toch allemaal goed. Staat u daar wel eens bij stil, bij de verheerlijking God? Oh, ik weet dat er mensen zijn die daar nooit aan denken. Die nooit aan de eer en aan de naam en aan de deugden Gods denken. Die er nooit bij stilstaan dat ze zondaren zijn. En dat zondaar zijn betekent dat wij God onteerd hebben. En als we naar zaligheid zoeken, dan is de vraag vaak: hoe zal ik zalig kunnen worden? Hoe zullen mijn zonden vergeven kunnen worden? Hoe kan ik met God verzoend worden? En daar is niets verkeerds in, want daar spoort de Heere onszelf toe aan. Hij legt die vragen aan de deur van ons hart. Hij legt die in ons geweten. Hij legt die in onze ziel. Hoe kunnen we zalig worden? Hoe kunnen we met God verzoend worden? Is er nog een middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen? Maar past u wel op dat het bij die vragen niet mag blijven. Want we mogen wel vragen om zaligheid. En we mogen wel bidden dat God onze zonden vergeven wil. En we mogen wel worstelen om het behoud van onze arme ziel. Maar dat kan God alleen maar geven als Hij erin verheerlijkt wordt. En wij hebben die eer Gods geroofd. Wij onthouden hem wat hem toekomt, rechtens als onze schepper en formeerder en onderhouder. En wij hebben, en daar zitten we vol van, onze eigen eer gezocht en onszelf bedoeld. Hebt u dat wel eens gezien? En is dat wel eens een oorzaak van smart in uw leven geworden? Hoe zal dat goed komen? Hoe zal dat goed komen dat niet mijn ziel verloren is en u behouden moet worden? Maar hoe zal dat in orde komen dat die eer Gods die ik zo snoot geschonden heb hersteld zal worden? Dat die naam Gods die ik ontluisterd heb weer hersteld zal worden in glorie. En dat de deugden Gods die ik veracht en vertreden heb weer hersteld zullen worden. Die boodschap brengt Gods geest toch ook in het zondaarsleven? En wat dan? Waar dan heen? O ja, ik moet gered worden. En als die nood weegt en als die angst op mijn hielen zit, ik moet gered worden. Vluchten, maar waarheen? Smeken, maar wat? Redding en zaligheid alleen als Gods eer erdoor bevorderd wordt, gemeente. Ik weet wel dat ik iets wonderlijks zeg, en toch is het waar. Voor God is er nog iets belangrijkers dan de zaligheid van zondaren. Voor God is de rechte verheerlijking van zijn naam en de grootmaking van zijn deugden nog belangrijker dan de zaligheid van zondaren. En er heeft er nooit één aan gedacht van gans Adams nageslacht. Behalve de Heer Jezus.
die heeft daaraan gedacht. En dat was het hoogste doel van zijn werken. Zijn vader verheerlijken. En dat heeft hij gedaan. Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Hij mag het zonder terughoudendheid en zonder vrees en zonder aarzeling zeggen in dezezelfde nacht. Ik heb u verheerlijkt, o Vader. En gemeente, omdat hij dat kon zeggen, kon hij ook zeggen, u is de Zoon des Mensen verheerlijkt. En als hij dat dan kan zeggen, dan mag hij daarin garanties geven voor de zaligheid van zondaren. Daarom, want als wij alleen maar behouden kunnen worden terwijl Gods eer hersteld wordt, gemeente, Gods eer is hersteld. Gods deugden zijn opgeluisterd. Zijn naam is verheerlijkt. Christus Jezus heeft niet anders gedaan dan dat. Dat was bij dag en bij nacht zijn hoogste begeren. Dit was zijn spijs en drank om de wil van zijn vader te doen. En daar was hij op gericht en daar heeft hij voor geleefd. En als hij dat doel bereikt heeft, en dan tevens de verlossing voor zondaren bewerkt heeft, wel, dan is het evangelie ook zeker, als het aangeboden en verkondigd wordt aan eerovers Gods, aan mensen die zichzelf bedoelen en die zichzelf hun eigen eer bevorderen, dan is het evangelie waarachtig en gemeend, als het vanuit deze Christus mag worden verkondigd. Wie in de Zoon gelooft, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want nou ligt het gegarandeerd vast. O, dit woord van Christus in die bange nacht. Dit woord van overwinning in het geloof. Dit woord dat garandeert ook de zaligheid van Gods kerk. Want Gods eer is hersteld. En zo gaat Gods kind zalig worden. Zo gaat een zondaar die God geonteerd en gekrenkt heeft in zijn naam en in zijn wezen, toch zalig worden. En wat doet hij er dan zelf aan? Hij doet er helemaal niets aan. Want Christus doet het alles voor hem. En Christus herstelt de eer van God. En Christus brengt die zondaar op zijn plaats. En Christus herstelt in het hart van die zondaar liefde tot God. En Christus herstelt door zijn geest in dat hart van die zondaar de begeerte om God te verheerlijken. En zo valt het samen. En dan hoeft het ook nooit een probleem te zijn voor een zoekende ziel. Waar het hem nu eigenlijk om gaat, dat hoeft geen probleem te zijn, zoals dat voor sommigen wel eens een probleem is. Gaat het me nu alleen om mezelf? Of gaat het me nu alleen en in de eerste plaats om die eer van God? Dat laatste, daar heeft Christus voor gezorgd. En die zaligheid, daar heeft Christus voor gezorgd. En zo voegt hij ze samen. En als er ooit een in waarheid tot God smeekt met de bede, Heere, ontferm u mijner. Als er ooit een in waarheid op zijn knieën valt en de Heere smeekt, Heere, wees gij mijn borg. Als er ooit een in oprechtheid de Heere aanloopt als een waterstroom en als zijn zonden hem uitdrijven tot de Heere en als zijn zonden hem de toevlucht doen nemen tot die borg en tot die fontein van het bloed van Christus, dan zorgt Gods geest er zelf voor dat God daarin verheerlijkt wordt, want hij neemt het uit Christus en dat verkondigt hij. Het hoeft geen probleem te zijn, waardoor sommigen toch nog weer van die geloofsovergave aan de Heere worden teruggehouden. Satan kan ook dit nog tot een strik gebruiken en ons vertellen, ja, maar het gaat jou alleen maar om je zaligheid en de eer van God, daar bekommer je je niet om. Ach, daar heeft de Heere Jezus voor gezorgd.
En als die Christus door zijn geest een ziel gaat bearbeiden en bedienen, dan gaat hij ook het recht der wet in dat hart herstellen. En dan gaat hij ook dat beeld Gods herstellen en de liefde tot de naam Gods herstellen. Dat, daar zorgt hij voor. En God is in hem verheerlijkt. En dan hoef ik ook wat dat betreft het niet uit eigen bronnen te hebben. Dan hoef ik ook wat dat betreft, wat dat leven tot verheerlijking Gods, wat dat oprecht zingen en beleven van het ere zij God in het verloste zondaarsleven betreft, niet uit eigen bronnen te hebben. Dan hoef ik mezelf ook daar niet toe op te zwepen en op te winden, maar dan is dat ook vrucht van het bediend worden uit Christus. Maar waar de ziel zo vruchten mag plukken, van die zaligmaker en zijn werk, en in de verlossing van zijn ziel, en in de verheerlijking van zijn God, daar krijgt zo'n verloste zondaar er wel zin in, om God groot te maken. Komt, maakt God met mij groot. Amen. We zingen Psalm 34, het tweede vers. Wij willen ook aan het einde van ons tweede samen zijn vandaag uw grote naamoot moedig erkennen. U hebt ons dit evangelie willen schenken, dit evangelie van de lijdensweg van de Heere Jezus, waarin hij van zichzelf getuigen mocht aangaande verheerlijking en waarin hij ook mocht getuigen van de verheerlijking van zijn Vader. Zo heeft hij de weg mogen gaan. Zo heeft hij de strijd mogen strijden. Zo heeft hij het eindpunt mogen bereiken. En zo is hij tot een volkomen zaligmaker, tot een volkomen verlossing voor zijn ganse kerk geworden. Hij verzoent hun schuld. Hij betaalt de prijs waarmee ze gekocht worden. Hij verzorgt voor hun verlossing uit de macht der duisternis. Hij zorgt voor de geest die in hen woont. Hij zorgt voor de herstelling van de eer van God die zij zo snood hebben geschonden. Jezus wil. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.